hoofdredacteur van de Dikke Vandalen. Je kunt dus niet weer met Treitenvlog aankomen. Welk woord is het deze week?
Ja, ik had ook Hoedvlog kunnen nemen natuurlijk deze week, want dat is bekend geworden. Maar ik vind een leuke woord van de week, smartphoneista. En dat is een woord voor een vrouw die haar mode koopt via haar smartphone. En dat blijkt heel vaak gedaan te worden. Dat bleek uit een onderzoek dat deze week gepubliceerd werd.
Maar dat het smartphoneista, dat smartphone, dat snap ik dan. Maar dat nista, waar slaat dat dan op?
Dat is daar, ja. Het is smartphoneisten als geheel hebben we uit het Engels geleend. Maar het is wel een merkwaardig woord. Want het is natuurlijk in het Engels samengesteld van smartphone. En het achtervoegsel ista, zoals je dat in fashionista aantreft. Oh ja. En dat achtervoegsel, dat hebben de Engelsen weer geleend. Waarschijnlijk uit het Spaans, waarin woorden als sandinista en bijvoorbeeld unionista voorkomen. En we hebben dit verschijnsel al eerder gehad, hè, dat zo'n woord op fashionista gemaakt is. Een paar jaar geleden toen het recessie was, toen waren er allemaal vrouwen die voor minder geld toch mode kochten en die werden recessionista's genoemd.
Oh, ja, en dat is daar, wat betekent dat? Enig idee?
Ja, dat is een persoonsaanduidend achtervoegsel. En het verwijst niet per se in het Spaans naar een vrouw. Het kan dus ook gewoon naar een man verwijzen, zoals in Sandinista. Dus het is een achtervoegsel dat zo geleend is, zonder dat meteen ook de betekenis is overgenomen.
Klinkt ook wel als een lied, hè? Smartphoneista.
Het klinkt heel mooi, dit woord. En misschien heeft het dus ook inderdaad wel toekomst. Het schijnt dat ongeveer een kwart van de aankopen via de smartphone inmiddels wordt gedaan. Dus het lijkt me wel een economische factor.
Ja. Speelt klank sowieso een rol bij de acceptatie van woorden, denk je?
Ja, dat is een van de succesfactoren van nieuwe woorden. Een woord moet prettig klinken. Dat zie je natuurlijk ook. Woorden die allitereren of assoneren, die hebben net iets meer kans om te beklijven. En hetzelfde geldt voor korte woorden met prettige klanken. Maar smartphoneista is ook inderdaad een woord dat een prettig ritme heeft.
Ton den Boon, we spreken elkaar volgende week weer.
De meest veelzeggende quote van de week.
In maart volgend jaar zijn de Tweede Kamerverkiezingen, maar ik heb de stellige indruk dat we nu al iedere dag campagnetaal horen, of in ieder geval taal waarbij de sprekers alle mogelijke moeite zullen doen om vooral dat te zeggen wat electorale winst kan opleveren. Er zijn immers zoveel media dat een uitspraak al gauw op ontelbaar verschillende weegschalen komt te liggen en tot op het bot wordt geanalyseerd. Ik weet dat en u weet dat. Maar toch kan ik er nu al geen genoeg van krijgen, zeker niet als er een spreker opstaat die een verrassende uitspraak doet. Neem nou Halbe Zijlstra, afgelopen dinsdag in Pauw, toen hij sprak over minister-president Rutte en zijn vermogen om te verbinden. Tot zijn grote verwondering lukt hem dat steeds. En Zijlstra zei dat zo.
Er is maar één die ervoor heeft gezorgd dat we deze afgelopen jaren zoveel voor elkaar hebben gekregen. En dat is Mark Rutte, omdat hij al die partijen telkens weer aan tafel kreeg. En zelfs als ik dacht, nou, dit krijgen we nooit voor elkaar. En op een gegeven moment dacht je van, het paard is niet dood, het beweegt gewoon weer.
Ja. De quote is veelzeggend omdat Zijlstra met een enkel beeld van dat paard gecompliceerd politiek proces beschrijft. Hij is nu nog fractievoorzitter van de VVD, maar iemand die zich zo kan presenteren, ja, die lijkt ministeriabel.
De meest nietszeggende quote van de week.
Hij is de fractievoorzitter van de afsplitsing van de Partij van de Arbeid, DENK, en heet Tunahun Kuzu. In het debat in de Tweede Kamer van afgelopen dinsdag over Turkije werd hij fel aangevallen door zijn collega-Kamerleden omdat hij onvoldoende afstand wilde nemen van het optreden van de Turkse president Erdogan. Wat men ook probeerde, hoe men hem ook aanviel, hij bleef onbewogen en slaagde erin in zijn lange antwoorden niet te antwoorden.
De heer Segers weet net als ik dat in Turkije op dit moment de buitengewone toestand geldt. Ja, want er is sprake geweest van een militaire coup-poging die zijn weerga niet kent. En ik zeg dan uiteindelijk, voorzitter, laat de democratische rechtsstaat, laat de rechtsorde dan ook zijn werk doen.
Ja, je hebt er niets aan zo, je koopt er niets voor. Hij zegt niet iets wat de Kamerleden, maar ook mij, enig houvast kan bieden. Ik weet niet of hij nu veroordeelt dat er bijna 100.000 mensen zijn opgepakt in Turkije, er een heksenjacht is ontketend op de Gulen-beweging, waarvan nog steeds in ieder geval niet bewezen is of die nu werkelijk achter de coup staat. Ook weet ik niet of ik hem nu als een Turkse Nederlander of als een Nederlandse Turk moet beschouwen, of hij vindt dat hij loyaal moet zijn aan de Nederlandse rechtsstaat of niet. En hij spreekt van de rechtsstaat Turkije. Goed, Kuzu drukt zich niet alleen nietszeggend uit, maar verdwaalt, vrees ik, ook op deze manier in een soort niemandsland.
Het betoog van de week.
Ja, en dat heeft er een beetje mee te maken. Dat werd geschreven door Enis Odasi voor de site nieuwwij.nl. En hij is ook voorzitter van de humanistisch-islamitische denktank Human. Of Human Islam.
Ja, Human Islam.
En zijn stuk heet Ik ben Turks, maar niet zoals jij wil. En daarin beschrijft hij hoe mensen anders naar hem zijn gaan kijken door grote nieuwsgebeurtenissen zoals 11 september en de coup in Turkije. Meneer Odasi, goedemiddag.
Goedemiddag.
Begint uw verhaal met een huisartsbezoek. U ging met uw moeder mee om voor haar te tolken. De dokter vond dat maar niks en u besloot een nieuwe huisarts te zoeken. En u deed een ontdekking. En wat was die ontdekking?
Ja, ik ben een biculturele Nederlander.
U bent een biculturele Nederlander. Die term kende ik nog niet, maar die houden we dus even vast. En die zin, die komt eigenlijk na iedere alinea terug, maar dan met steeds een extra kwalificatie. Wilt u de derde alinea van uw betoog voorlezen?
Ja, met een klein stukje tweede alinea, één regeltje tekst. Toen ik in 1988 naar de middelbare school ging, ontdekte ik etnische lijnen op het schoolplein. Toen ontdekte ik... Ik ben een biculturele Nederlandse Turk. En toen ik in 2000 afstudeerde aan de universiteit en daarna aan de slag ging als ingenieur, was ik vooral werknemer. In 2001 bestond mijn vriendenkring voornamelijk uit witte Nederlandse collega's. Maar op 11 september van dat jaar gebeurde 9-11. En ik merkte dat mij opeens andere vragen werden gesteld. Daar waar ik voor 9-11 collega en buurman was, werd ik al vrij snel na 9-11 moslimcollega en moslimbuurman. En ik werd gedwongen om mij te verdiepen in de islam, omdat ik tot mijn grote schrik besefte dat ik vele vragen over mijn geloof niet kon beantwoorden. En na een korte studie koos ik opnieuw voor de islam, maar nu uit mezelf. En toen ontdekte ik ben een biculturele Nederlandse Turkse moslim.
Dus u ontdekte steeds meer over uzelf, waar u daarvoor helemaal niet mee bezig was?
Nee.
Nee. U werd van collega, dus een moslimcollega. Wat vond u van die term, moslimcollega?
Nou, het was een spiegel. Ik vond het niet kwetsend, ik vond het niet erg. Alleen, zo had ik mezelf nooit gezien. Alleen, blijkbaar werd ik ineens wel zo beoordeeld. En toen werd ik gedwongen om in die spiegel te gaan kijken. Ja, wat is mijn islamitisch gehalte?
Uw omgeving heeft als het ware u gedwongen om u zich wat meer te verdiepen in uzelf.
Ja, gedwongen tussen aanhalingstekens. Nou ja. Maar meer de vragen werden wel gesteld natuurlijk. Ja. Naar aanleiding van de actualiteit.
U had ook kunnen zeggen dat ik geef er geen antwoord op. Had u ook kunnen doen.
Nee.
Daar bent u te aardig voor.
Alle vragen moeten worden beantwoord.
Goed. U schrijft ook over de mislukte militaire coup in Turkije. Ga u gang.
Ja, en de stap daarvoor was eigenlijk toen ik in 2009 actief werd in de dialoog tussen moslims en christenen, na 9-11, zag ik ook veel wantrouwen. Ik ontdekte toen dat ik een biculturele Nederlandse Turkse moslim ben die wat uit te leggen heeft. Toen de coup op 15 juli 2016, de militaire coup mislukt was in Turkije, keurde ik die af. Want ik was vooral democraat. En want ik vind een militaire organisatie vertegenwoordigt nooit de wil van het volk. Nog is het überhaupt gekozen door het volk. En gelijktijdig weigerde ik met die democratische pet op om president Erdogan een dictator te noemen. Ondanks zijn bijzonder kwalijke handelingen in de nasleep van de coup. Maar met die stelling werd ik en velen met mij opeens ingedeeld in een pro-kamp en een contra-kamp. Al naar gelang de geografische, religieuze of politieke positie van mijn gesprekspartner. En met een dubbele nationaliteit bezit je inmiddels vanzelf een dubbele loyaliteit. En ik ontdekte toen, ik ben een biculturele Nederlandse Turkse moslim die wat uit te leggen heeft en zijn loyaliteit moet bewijzen.
Aan wie? Aan wie moet u die loyaliteit bewijzen?
Aan heel veel mensen die zich zorgen maken over mijn loyaliteit. En dat zijn voornamelijk mede-Turken, maar ook niet-Turken, niet-moslims. Gewoon de samenleving als geheel.
Ja, ik heb het net over Kuzu gehad. Herkent u zichzelf in hem?
Nee, ik herken me wel in de spagaat waarin hij zich bevindt. Hij weegt zijn woorden heel sterk, want hij weet dat een groot deel van zijn achterban is totaal pro-Erdogan. Dus als hij kritiek levert op Erdogan, maar gelijktijdig staat hij wel voor de democratische rechtsstaat. En daarmee probeert hij het andere deel van zijn achterban tevreden te houden. Dus het is altijd balanceren.
Maar als hij het heeft over de democratische rechtsstaat, dan kan hij het toch niet over Turkije hebben? Nou, of beoordeelt u Turkije toch ook als een democratische rechtsstaat?
Als je het puur op de letter van de wet bekijkt, is daar wat daar momenteel gebeurt volledig democratisch. Dat moeten we gewoon erkennen. Maar of het netjes is, of het handig is, of het
al die mensen die worden opgepakt, is dat nee, democratisch?
Kijk, als je het puur op de letter van de wet bekijkt, is er een noodtoestand. Mm-hmm. En daaronder valt die vrijheid. Maar ik ben er totaal niet van overtuigd dat het überhaupt gaat bijdragen aan enige oplossing. Een docent, een leraar die toevallig ooit een keer gelieerd is door andere mensen aan Gulen, die is totaal onschuldig. Dus je kunt wel een noodwet hebben, democratisch akkoord. Mm-hmm. Maar de handelingen zijn totaal antidemocratisch. Ja,
u herkent de spagaat waarin Kuzu zich bevindt. Als kind was u een biculturele Nederlander. En u noemt uzelf nu een biculturele Nederlandse Turkse moslim die wat uit te leggen heeft en zijn loyaliteit moet bewijzen. Het lijkt een beetje, het lijkt wel of Homerus hem heeft geschreven. Elke alinea kwam er een kwalificatie bij. Hoe heeft u die stijlvorm bedacht?
Nou, ik ben altijd geïnspireerd geweest door psalmen. Heel gek genoeg. Ik schrijf regelmatig nieuwe psalmen voor de vredesorganisatie Pax. En net hoorden we al dat de komende week is een vredesweek. En dan denk ik na over teksten en over wat woorden met mensen kunnen gaan doen. En het mooie van psalmen is van dat er altijd een structuur in zit. En die uitnodigt tot nadenken. Je hebt een oppervlak waarin je gewoon heel snel er doorheen kan lezen. Maar als je nog goed oplet, dan zit er dan vaak een tegenstrijdigheid in. Of een hoor en een wederhoor in. Een intern debat in de tekst. En dat vind ik geweldig.
Ja, dit is ook een retorische truc, de herhaling. U schrijft dat u zichzelf toch nog altijd als een kind ziet. Mag ik dat horen?
Ja, dat vind ik het belangrijkste. Want als ik in de spiegel kijk naar al die kwalificaties, zie ik toch nog altijd een kind. Als mijn Joodse en christelijke vrienden mij spreken, zien zij een bruggenbouwer. Als mijn opdrachtgevers met mij vergaderen, zien zij een hardwerkende collega. Inmiddels ben ik ook vader, echtgenoot en vriend van velen. En soms dreig ik dat onder de last van alle opgeplakte labels te vergeten. En ik besef dan, ik zal elke keer weer opnieuw moeten ontdekken wie ik ben. Als ik het even niet meer weet, zal ik dus weer in die spiegel moeten kijken. En dan kan ik ook gewoon weer Turk zijn. Maar niet zoals jij wil, met alle labels. En eigenlijk gaat het niet over mij. Want naast mij staat namelijk de Marokkaan. En naast hem staat de gekleurde. De asielzoeker. De vreemde. Naast hem, naast ons, staan vele anderen. Maar de echte ander is de bange mens. De onzekere mens. De veroordelende mens. De werkelijke ander is hij die leeft in een kokon van wantrouwen en vooroordelen. Vakkundig opgesloten door professoren, publicisten en politici.
Ja. Daar gaat het eigenlijk om. Hè? We zitten eigenlijk allemaal in hetzelfde schuitje.
Eigenlijk wel.
Ja, we moeten geen verschillen maken tussen elkaar.
Verschillen zijn er.
Ik las laatst in een boek, we moeten niet in jij, en dat hoor je ook heel veel, in wij en zij denken, maar in ons.
Uiteindelijk is het een ons-samenleving. Alleen, hoe mooi is het toch van dat onze verschillen aanleiding kunnen zijn voor een gesprek. En als we dat al niet meer willen doen, en taal is daar een heel belangrijk onderdeel van, ja. Hè? Kijk, we kunnen dat alles op de politiek gaan schuiven. Maar uiteindelijk zijn die mensen ook bezig met woorden. Gaan we voor de treitervloggers of de pleuropmentaliteit? Of gaan we voor de uitspraak, laten we dit samen aanpakken en samen oplossen? Woorden. Het ene woord scheidt af, het andere woord verbindt.
Meneer Odasi, het was heel goed dat u hier was. Hartelijk dank. Graag.
De Taalstaat, het loket. Voor al uw taalkwesties. Ons adres taalstaat@kro.nl.
Katja Hunveld vroeg ons via Twitter: hoe komt het dat ik in Drenthe zowel hunnebedpad als hunnebedpad tegenkom, zelfs op hetzelfde pad? We hebben natuurlijk even veldonderzoek gedaan en inderdaad, in de Drentse plaats Midlaren ligt een pad met aan de ene kant een bord hunnebedpad en aan de andere kant een bord hunnebedpad. Dag Rutger Kiezenbrink van de taaladviesdienst van Onze Taal. Hoe zit het nou met het woord? Is het nou hunnebed of is het nou hunnebed?
Officieel is het hunnebed met 1 N. Dat is in alle woordenboeken en spellinggidsen te vinden tegenwoordig. Maar dat is niet altijd zo geweest. Tot ongeveer halverwege de 20e eeuw mocht het officieel allebei. Dus mocht het ook met 2 N'en.
Ja. Dus je mocht vroeger kiezen.
Ze waren allebei goed volgens de woordenboeken. Er was blijkbaar nooit echt een duidelijke beslissing overgenomen wat nou beter was. Maar in 1954, dus ook alweer meer dan 60 jaar geleden, kwam er een groene boek uit. En daarin stond alleen nog maar hunnebed met 1 N. En dat was omdat men vond dat het beter aansloot bij de waarschijnlijke herkomst van het woord. Het is nooit helemaal. Nou, waarschijnlijk komt het woord in elk geval niet van het volk van de hunnen, zoals vaak gedacht wordt.
Ja, dat heb ik altijd gedacht. Het komt van de hunnen, dus het is een hunnebed. Maar dat is niet zo dus.
Nee, het is vaak gedacht inderdaad. En het ligt er wel voor de hand omdat dat een bekend volk was. Maar waarschijnlijk gaat het om een oud Duits woord, dat waarschijnlijk ook in Nederland is voorgekomen, maar waar in elk geval in Duitsland sporen van zijn gevonden. Het woord hunne, en dat betekent een reus. Dus een hunnebed was eigenlijk een reuzenbed. Of een reuzengraf, dat wordt ook wel vaak geduid.
Dus een bed voor de grote vriendelijke reuzen. Daar is eigenlijk een hunnebed voor.
Ja. Men heeft heel lang gedacht, dat was een beetje het volksgeloof, dat die hunebedden daardoor reuzen waren neergelegd of neergezet. Ja, hoe moet je het noemen? Ze werden ook wel reuzenbedden genoemd soms door schrijvers.
Ja, dus we mogen niet meer hunebed zeggen. We moeten hunebed zeggen.
Nou ja, volgens die theorie dus...
Wij willen duidelijkheid, Rutger.
Wat zeg je?
Wij willen duidelijkheid, dus 1N.
Ja, inderdaad. Volgens de officiële spelling is het alleen met die ene N juist. En er zijn heel veel mensen die nog steeds met 2 N'en uitspreken. Dat is geen schande. Maar ja, de officiële spelling en uitspraak zou dus hunebed moeten zijn.
Ja, en hoe moet dat nou in Midlaren? Want daar schijnt dus een weg te zijn. Aan de ene kant staat een bordje met... Ja. Hunebedpad en de andere kant staat een bordje met hunebedpad. De gemeente moet optreden.
De gemeente moet optreden, inderdaad. Ja.
Rutger Kiezenbrink, dankjewel. Heeft u ook een vraag voor ons taalloket? Mail dan naar taalstaat@kro-ncrv.nl.
Van haar maar blijkt geleend. Zij heeft een trouwring aan de hand en krijgt ook prompt een lekke band.
En op de dam bij het monument zit je geweldloos op je krent. Je versiert een eindeloze meid, maar raakt eraan een neger kwijt. En je weet het nou, en je voelt het nou.
Ja, dat is toch prachtig. Een unieke single van Kees Verkooten, Wim de Bie. Toen nog de clichémannetjes, 1969. Ze zongen dit namens hun toen nog heel jonge creatie, Koos Koets. Dag mevrouw Lamers.
Goedemorgen meneer Spits.
Goedemiddag uit Zevenbergen. U werkte vroeger als directiesecretaresse, hè?
Dat klopt, in Rotterdam op een groot makelaarskantoor.
Aha. U heeft een vergeetwoord omarmd. Mogen wij weten welk vergeetwoord dat is?
Ja, dat is niemendalletje.
Dat is leuk.
En dat is een kledingstuk dat niet veel om het lijf heeft.
Een kledingstuk?
Ja. Maar het niemendalletje, dat heb ik eigenlijk uit het woord niemendal.
Ja.
En dat komt uit een oud schriftje van mijn schoonmoeder. Dat is al 100 jaar oud. En er staan allemaal versies in. En Niemendal, dat is in dat versje, dat betekent niets. En mijn schoonmoeder die zat op een internaat in Zaltbommel. En dat was kennelijk een goede school, want ik heb ook schriftjes van haar voor Frans en Duits. Met echte Duitse letters.
Ja.
Maar die versjes die gaan over Oranje, over de Eerste Wereldoorlog en over het verdriet van de meisjes die met de soldaten meetrokken. Ik vind ze echt heel waardevol. Ik bewaar ze ook heel zuinig.
Ja. Ja, en Niemendal, dat is dus afkomst van een kledingstuk. Wist ik niet, want het betekent natuurlijk niks om het lijf hebben. Niets,
ja. Hè? Ja. Maar in dat versje betekent het niets.
Ja, ja. Nou, goed oppassen, goed verspreiden, mevrouw Lamers. Dat is de opdracht die wij iedereen geven die een vergeetwoord heeft geadopteerd. En daar rekenen wij natuurlijk ook op. Hartelijk dank dat u aan de telefoon kwam.
Ik heb nog een vraagje aan u.
Oh, ja, dat mag.
Ik verzamel brieven en dat zijn prachtige oude handschriften.
Ja.
Maar daar heeft eigenlijk niemand belangstelling voor. En ik wou ze eigenlijk op een verantwoorde manier aan iemand schenken. Als u nou iemand weet, dan mag u dat mij vertellen.
Dat gaan wij onderzoeken.
Wil u dat noteren?
Zeker. Toevallig is hier in de studio iemand van het Taalmuseum. Misschien dat hij wel belangstelling heeft.
Ja.
Dag mevrouw Lamers. Dag. Ons adres is taalstaat@kro-ncrv.nl als u ook een vergeetwoord wil adopteren.
Zullen wij je gaan vertellen hoe het met de taal staat?
Aanstaande maandag wordt in de foyer van het stadhuis van Leiden in het allereerste taalmuseum geopend. Leiden is de thuishaven, maar het is een museum dat in principe door het hele land kan reizen. Het museum wil de kennis en het enthousiasme voor taal bevorderen. De eerste tentoonstelling heet Van wie is de taal? En is samengesteld door historicus en museumdeskundige Pepijn Reeser. Dag Pepijn.
Goedemiddag.
Goedemiddag. Nou, die brieven, dat lijkt me voor een taalmuseum natuurlijk prachtig met al die handschriften.
Ik zou er wel even in willen duiken.
Ja, ja, ja. Goed, nou, wij zorgen dat er een contact komt tussen mevrouw Lamers en jou. Meteen die prikkelende vraag, hè, van wie is de taal? Waarom werd dat de titel van de eerste tentoonstelling?
Eigenlijk was de titel origineel Wie is de baas van taal?
Ja.
En we hebben een groot netwerk van wetenschappers en taaldeskundigen om ons heen. En daar hebben we het besproken. En die zeiden eigenlijk is de titel van Wie is de taal beter? Omdat Wie is de baas van taal suggereert er is een autoriteit. En als je zegt van wie is de taal, dan onderzoeken we eigenlijk of er een autoriteit is. En dat is precies wat we willen doen in deze tentoonstelling. We vinden allemaal iets van taal, maar is de ene stem nou zwaarder dan de andere?
En is dat zo? Is de ene stem zwaarder dan de andere als het over deze vraag gaat?
Nou, ik denk dat uw stem bijvoorbeeld zwaarder is dan die van mij. Dat is op bepaalde onderwerpen. Dus het is altijd afhankelijk van de context natuurlijk. Welke groep ben je, welke taalgebruik wordt daar gepast gevonden? Wie is aan het woord of wie schrijft iets op? En dat willen we graag laten zien, dat willen we visualiseren.
Mensen die ook de taal gebruiken en die door meer mensen wordt beluisterd. Bijvoorbeeld, ik werk bij de radio, dus die taal die gaat het land door, dat bedoel je?
Ja, ik denk dat bijvoorbeeld het onderwijs of de media, dat zijn traditionele autoriteiten. Er zijn misschien ook nieuwe autoriteiten die voor jongeren...
Maar je noemt het autoriteit, terwijl ik zelf dat nooit van mezelf zou zeggen, natuurlijk. Hè? Dat je spreekt gewoon en je wil die autoriteit helemaal niet uitdragen. Want dat veronderstelt ook iets van macht. En misschien wel van machtsmisbruik.
Ja, dat klopt. En ik misschien is het beter om van gezag te spreken. En invloed.
Ja.
Die invloed zal er zeker zijn.
Invloed misschien wel. Ja, dan de tentoonstelling zelf. Jullie hebben mokken gemaakt waarop teksten staan die tot het Nederlands taaleigen zijn gaan behoren. We laten er even drie horen.
En denk erom, oogjes dicht en snaveltjes toe.
Daar gaan we. Eerste vraag, licht uit, spot aan.
Goeie spoor is, Jos. Goeiemorgen deze morgen, Edgar.
Ja. Dat heb ik zelf heel lang nagedaan. Ik zal daar niemand mee vermoeien nu. Maar wat willen jullie hiermee duidelijk maken?
Dit sluit eigenlijk aan bij waar we het net over hadden. Dus wie heeft er nou eigenlijk invloed op taal? En ik denk dat heel veel mensen zich niet bewust zijn, of dat we dat kunnen vergroten, het bewustzijn van hoe groot de invloed van media is. En dat zegt ook wel iets over dat de 20e eeuw was echt de eeuw van de massamedia. En dan keken we allemaal naar hetzelfde televisieprogramma's en nam iedereen dat taalgebruik ook over. En werd dat misschien ook wel de norm of werd dat gangbaar? En dat zijn dingen die kun je ook in boeken lezen. Maar wij willen nadrukkelijk voorbij het boek. Wij willen dingen visualiseren en daarover na laten denken. Ja. Dus zoeken we steeds speelse vormen.
Maar als je dan die vraag stelt van wie is de taal? Hè, dan zou je kunnen zeggen degene die het bedacht hebben, van hen is de taal. Maar degene die het aannemen, die nemen die taal, dan is die taal ook van hun. Dus die taal is dan toch van ons allemaal.
Dat is ook zo. En dat is ook. Dus we hebben het eigenlijk natuurlijk hier over sociolinguïstiek. Als we het dan heel wetenschappelijk gaan benaderen. Het onderzoek gaat daar eigenlijk over. Waar zitten nou die nuanceverschillen? Mm-hmm. In hoeverre zijn er kleine machtsverschillen of grote machtsverschillen? Of in hoeverre zijn er voorkeuren? Het is natuurlijk ook een heel belangrijk onderscheidingsmechanisme. Taal. En dat weten we allemaal wel. Maar het is misschien zo vanzelfsprekend dat het heel goed is dat wij dat ook visualiseren. Dat we
niet
bij
stilstaan. Want jullie hebben bijvoorbeeld ook de taalautoriteit Johan Hendrik van Dalen. Nou, de man van het eerste woordenboek. Ja. Dat is zo'n man met gezag natuurlijk. Vandaar dat hij in dit taalmuseum staat.
Ja, het is eigenlijk in dezelfde opstelling als die mokker. We onderzoeken daar dus iconen. Dus taalautoriteiten, het onderwijs, de media. En we stellen daarbij ook de vraag aan mensen van goh, wat is voor jou nou, welk gevoel heb jij daarover? Wie beïnvloedt jouw taal het meest? En dat is ook wel een van de intenties die we als museum hebben. Wij willen niet alleen zenden, we willen niet vertellen hoe het zit.
Maar ook een dialoog.
We willen graag ophalen ook. Want het is een initiatief wat verbonden is aan de Universiteit Leiden. Er zijn een aantal initiatiefnemers, allemaal instituten daar. En het zou heel mooi zijn als we ook dit initiatief kunnen gebruiken om ook kennis op te halen over taalgebruik. En dat doen we bijvoorbeeld in deze opstelling.
Ja, kom ook een smiley kussen tegen.
Die hangt er ook bij.
Ja, en waarom?
Dat is een verbeelding van familietaal. Dat is een van de observaties die wij hebben. Ja. En daar kunnen we het natuurlijk over hebben. Juist in familiesfeer. Met appjes en is dat een soort iconisch beeld.
En ook een soort eigen taal, die alleen binnen gezinnen wordt gesproken. Ja. Jullie laten ook taalverandering zien, vind ik heel grappig. Dat doen jullie onder andere met een collage van foto's van kapperzaken.
Ja.
En waarom kappers?
Nou, ik heb voortdurend gezocht in deze tentoonstelling naar alledaags taalgebruik. Wat ik door het in het museum onder te brengen. Dit is een pop-up museum. Dat we daar ineens vragen bij kunnen stellen. Of dat we dan iets laten zien. Hey, sta je hierbij stil? Weet je dat het is? En een kapperszaak is natuurlijk zo ontzettend alledaags. En ik denk, als ik om mij heen kijk, zeg ik dan, ik ga naar de kapper. En als je dan gaat kijken naar wat er op die bordjes staat, noemt geen enkele kapper zich kapper.
Ja.
Ze zijn heel erg bezig met onderscheiden. En, zo. Ja. En dat is wel hoe taal ook werkt. En dat mechanisme vind ik heel interessant. En dat leggen we op een aantal manieren. Laten we dat zien of leggen we dat brood.
Ja. Nou, jullie hebben het over politieke taal. En jullie illustreren taalverandering aan de hand van bijvoorbeeld deze animatie.
Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog verklaart Indonesië, dat tot dan toe Nederlands-Indië wordt genoemd, zich onafhankelijk. De Nederlandse regering is onaangenaam verrast en erkent Indonesië niet als soevereine staat. Ze stuurt 160.000 militairen naar de kolonie. Ze noemt deze interventie politionele acties. Politie ingrijpen in een binnenlandse aangelegenheid om rust en orde te herstellen. De misdaden die de Nederlandse militairen begaan, worden lange tijd excessen genoemd, ontsporingen. Inmiddels noemen we het politie ingrijpen in Nederlands-Indië een koloniale oorlog.
Ja, hier, ja, dit is toch wel heel duidelijk, hè? De politionele actie, zo heet het eerst.
Ja.
En daarna de koloniale oorlog. Wat zegt dat?
Nou, dat is heel fascinerend. Hè? Dus we hebben dus een soort collectief idee van hoe we iets moeten noemen. Maar daar is ook af en toe strijd over. En dat verandert ook. En we doen deze animaties omdat ze zijn visueel interessant. We stellen daarbij ook de vraag, wat zeg jij eigenlijk? Hè? En daar willen we mee laten nadenken over, ben je verplicht om daarin mee te gaan? Want er zijn ook mensen die gewoon nog steeds vasthouden aan politionele acties, omdat dat een bepaalde betekenis voor ze heeft.
Maar die koloniale oorlog, die is natuurlijk ingevuld en gekomen doordat wij een andere kijk hebben gekregen op die oorlog in Nederlands-Indië.
Ja, en dat is. Dit is wel heel belangrijk voor deze tentoonstellingen. We doen ook allerlei andere activiteiten. En we willen volgend jaar gaan we een tentoonstelling over schrift doen. Maar deze tentoonstelling laten we heel duidelijk zien dat taal altijd gerelateerd is aan de maatschappelijke ontwikkeling.
Ja.
Dus onze samenleving wordt bijvoorbeeld minder formeel.
Buitengewoon boeiend, hè?
Ja, maar dat is wel, dat is prikkelend om dat te laten zien. Ja. En wat ik heel interessant vind, wil ik toch graag even noemen bij deze animaties. Dat we daar ook de vraag voorleggen van, goh, wie heeft nou volgens jou het recht om dit te bepalen? Heeft iedereen dat voor zichzelf? Of is de rechter een autoriteit? Heeft de meerderheid een recht om dit te bepalen? En
van
dat
wie?
Is een super actuele vraag.
Van wie is de taal? Allemaal gaan kijken in de foyer in het stadhuis in Leiden. Het lijkt me buitengewoon interessant. Maandag wordt die tentoonstelling geopend.
Ja, om 5 uur.
Om 5 uur. Pepijn Rezer, was goed dat je hier was. Dank je wel. Gebeurt hier. Ineens de dromen van de zon die als sneeuw voor de zon verdwijnen. Stephanie Struik was dit. Vroeger Stevie N staat vanavond in De Kleine Comedie met twee andere dames in Muzikale Helden, programma van Leo Blokhuis. Nou, dromen van de zon, dat maken wij de komende weken nog wel even.
De DNA van een BN'er, René Appel.
Deze maand verscheen de biografie van Golden Earring-zanger Barry Hay. Boeiend levensverhaal, maar taalwetenschapper en schrijver René Appel is vooral geïnteresseerd in de taal van Barry Hay. René, goedemiddag.
Ja, goedemiddag. Ik wou nog even zeggen, zoals ja? dat nummer werd afgebroken, hè, ja? dat was dus gewoon een zonsverduistering.
Ja, goed, we beginnen met, we beginnen met een fragment van 44 jaar geleden.
Dead Day is het nummer wat we nu horen. En daarmee maakten ze een jaar of 6 geleden hun televisiedebuut in Wauw. Daar was Barry Hay niet bij. Dag Barry.
Dag.
Wie was er wel bij?
Wie er wel bij waren.
In plaats van jou dan?
Frans Krossenburg was erbij. En Peter de Ronde. Mm-hmm.
Kun jij vertellen hoeveel hits de Golden Earring sindsdien hebben gemaakt?
Nou, ik heb net gehoord dat het er 17 zijn geweest.
Dat zijn een heleboel, hè?
Ja, dat zijn de hele
Gouwplaten.
Drie gouden platen en 17 hits. Vroeg je toch hits, hè?
Ja, wow, ik weet niet wat ik vroeg, maar het is wel leuk wat je zegt.
Opeens ook wel behoorlijk veel, hoor.
Ja. 1972, tv-programma Wauw met presentator Theo Stokkink. Had je Barry Hay herkend?
Ik had hem niet herkend, nee. Een keurige jongeman. Hij klinkt voor mij een klein beetje, ik heb ook andere fragmenten gehoord uit vlak uit, een klein beetje als Willem-Alexander ook, daar heeft hij iets van.
Oh ja?
Ja, dat vond ik in ieder geval. Sommige mensen, dat deed iemand denken in ieder geval. Maar hij spreekt echt keurig. Hij spreekt zelfs een beetje overkeurig, hypercorrect. Wie erbij waren.
Met een N.
Die slot-N. Die normaal eigenlijk niet of nauwelijks uitgesproken. Die erbij waren, zegt men. En hij probeert echt netjes te zijn. Hè. Het is voor hem een wat formele situatie in een studio. En dan hebben de mensen soms een beetje de neiging hypercorrect te spreken.
Mensen die overleden zijn, die heel dichtbij stonden, die duiken heel vaak in mijn droom op. En in een droom denk ik van, hé, wat doe jij nou weer hier? Dan denk je, hoi, ik was je toch kwijt. Maar in die dromen leven die mensen wel degelijk.
Komt uit een documentaire over Barry Hay, Kissing a Dream, 2011. Wat valt je hierop?
Nou, een paar typische spreektaalkenmerken. Hè. Mensen die... De herhaling van het betrekkelijk voornaamwoord. Dat gebeurt vaak als een spreker iets wil zeggen over een bepaald persoon, maar heeft zijn gedachten nog niet helemaal gevormd, nog niet de juiste woorden gekozen, dan wordt dat betrekkelijk voornaamwoord, dat die wordt herhaald. Dat geeft hem de ruimte om de juiste woorden te zoeken. Hij weer in aansluiting op het voorgaande moment. Een keurige jongeman, zou je zeggen nog. Keurig Nederlands. Hè, wel degelijk, zegt hij. Ja. Bijna schrijftaal. Maar ook spreekt al weet je wel. Het weet je wel, en dat zullen we later ook nog zien, dat komt bij hem heel veel voor. Een residu, een verbaal residu uit de jaren 60, 70.
Daar stonden jullie nooit. Dat was eigenlijk een te kleine zaal voor de Golden Earring.
Ja, we hebben er wel gestaan, vroeger.
Ja, we hebben er vaak gestaan.
Maar toch
vroeger.
Ja, heel vroeger. Ja, oké. Okay.
Ja, dat was bij De Wereld Draait Door in 2012 over een nieuwe album Tits and Ass. Optreden in Paradiso toen, de zaal waar ze nooit eerder waren. Nou, vroeger dus wel. Hier horen we echt wel Haagse.
Ja, vroeger. Maar hij doet het ook, het is een beetje ironisch. Je kunt merken, hij doet dat ironisch omdat hij normaal geen Haags accent heeft. Hij is ook niet opgegroeid in instantie in Den Haag. Hij is als achtjarig is hij vanuit India naar Nederland gekomen met zijn Nederlandse moeder en zijn Schotse vader daar, geloof ik, achtergelaten als ik het bij het rechte eind heb. Maar hij spreekt helemaal geen Haags. Nee.
Hé, ze moest een beetje alcohol eruit gezweten. Maar ik moet je zeggen, ik had vanmorgen, wat ik toen ik Gina naar school bracht, gewoon een soort hoofd vol met piepschuim. En dat is na de trainen, dan klaart het wel weer op een beetje. Kijk, ik heb nu weer zin in een biertje, dat is een goed teken.
Je dacht, oké, ik moet weer aan de bak, dan ben
ja,
ik ietsjes...
Ja, ik vond mezelf als nu kijken, en dan denk ik van oei. Je begon echt wel behoorlijk dik te worden. Corpulent.
Twee stukjes aan elkaar, René. Eerste kwam weer uit die documentaire, hè, Kissing a Dream. En daarna een stukje uit De Wereld Draait Door. De overeenkomst tussen die
overeenkomst
twee...
is dat het is wel een man die de taal hoog in het vaandel heeft staan. Hij zoekt duidelijk naar de goede formulering. De eerste ook, dan heeft hij een hoofd vol met piepschuim. Nou, voor iemand... Ja. Waar men was ik brak, zeg maar tegenwoordig. Ja. Of had ik een duffe kop, of iets dergelijks. Maar hij zoekt naar een eigen formulering. En dat vind ik wel leuk. Ik ga dat voortaan ook zeggen, hoor, als ik een avond veel gedronken heb de volgende ochtend. Ik heb mijn hoofd vol met piepschuim. Ja. Dat vind ik wel mooi.
Ja, heel mooi.
Maar later ook, ik was dik.
Ja.
Corpulent, zeg je dan. Dat is preciezer. Dat is preciezer. Mensen zeggen, kijk, je hebt een heleboel woorden die zijn wat algemener. Dik is een algemeen woord. Corpulent is beter. En obese is nog sterker.
Ja, maar krijg je bij corpulent krijg je een ander beeld dan als je...
Een ander beeld.
Ja, een meer uitgezakte buik bij corpulent.
Corpulent is wat keuriger volgens mij.
Oh ja?
Maar het is ook algemener. Je hebt natuurlijk altijd algemene woorden, zoals maken. Maken is ook een algemeen woord. Je kunt construeren, opzetten, in elkaar zetten, enzovoort. Zo is dik ook een veel algemener woord. En corpulent is wat specifieker.
Ik weet nog, Spinning Wheel, dat ik van huis uit eigenlijk een kutnummer vond. Maar niet om het nummer, maar om die zanger. Dat kon, die kon ik gewoon niet tegen die zanger. En,
Blood Orient.
Ja, die David Clayton Thomas. Ik vond zo'n lul, weet je. Nou, kijk, vind je dat een lul, dan vind je het gelijk ook een kutnummer. Weet je wel, zo gaat het gewoon. En toen zeiden ze van Blue Note, ja, maar het is wel een goed nummer. En als jij het zingt, is het anders. Maar dat vind ik nu een van de beste nummers.
Hij klinkt als een vlogger, joh.
Ja.
Komt uit een interview dat hij in 2012 gaf van de internetsite voor muziek Face Culture. Nou.
Ja, nou, enig vulgair of ordinair taalgebruik, dat schuwt hij duidelijk niet. Heel anders dan de Barry Hay die we in het eerste fragment hoorden. Hè.
Meer jongens onder elkaar.
Ja. Jongens onder elkaar, dat is ook die opnamesituatie natuurlijk ook. Hè. Met zo'n internetsite waar, waarvan je weet, dat zijn niet de officiële media en dergelijke. Maar het is een lulnummer met een kutzanger. Daar komt het zo ongeveer op neer.
En dan heeft hij het toch over David Clayton Thomas en Blood, Sweat and Tears.
Ja. Ja, dat zijn niet de geringste natuurlijk. En daarna ook wat gekke klanken maken om zijn weerzin te... Hij maakt bijna een beetje kotsgeluiden. Dus ik zei eerder dat hij is heel precies op zijn taalgebruik. In bepaalde situaties laat hij dat helemaal schieten.
Ik ben enorm blues van laat bijna. En elke vorm van muziek die niet blues gerelateerd is, vind ik gewoon kut. Excuseer me.
Ja. Hij excuseert zich nog wel, hè?
Hier excuseert zich, maar het is niet. Dat is niet gek in deze situatie. Want er wordt geïnterviewd voor de internetkerk, mijn kerk, door dominee Fred Omvlee, die hem als muziekvoorkeur vraagt. Nou, een dominee die je interviewt in een internetkerk, dan weet hij nog wel, dan heeft hij zoveel beschaving, zal ik maar zeggen, dat hij zich excuseert voor het gebruik van het woord kut.
Een uur voordat ik voor het vliegtuig hier land, dan raak ik opgewonden en zo. Dan kijk ik naar beneden, dan krijg je dat gevoel dat je thuis gaat komen en zo. Maar weet je, ik heb nooit iets gehad met Sinterklaas kapoentje en zo en dat soort dingen. Ik heb een soort van helemaal melancholiek gevoel altijd. Als ik naar documentaires kijk en zo.
Ja, allemaal stukjes uit die documentaire. Kissing a Dream Now.
Ja, hij heeft heel sterk van en zo, ja. En zo, en zo, en zo. En dat merk je ook verderop, hoor. Hij praat heel veel stukjes aan elkaar met ennen. En, ennen. Dus een goede zinsvorming is er vaak niet bij. Hij plakt alles met dat duizend dingen doekje woord in ja. elkaar.
Ja, ja, en zo.
En
ja.
zo, ja. Ja. ja.
Dit is het enige wat ik van hem heb. Ja. Echt, als ik hem zie, nou, dan lijkt het een jongere versie van mezelf. Dat zou ik gewoon kunnen zijn. Al zou ik nooit een uniform aandoen dan, maar oké. Okay. Maar dat is bizar. Dan zie je gewoon jezelf. Het is echt gek hoe DNA, hoe dat werkt.
Een wijze fucking tering zo, hè. Helemaal te gek.
Ja, dat was de laatste, René, ook weer uit de documentaire. Gaat over zijn vader, hè?
Ja, dat wil ik niet over zijn vader hebben, maar hij is wel een vertegenwoordiger van de jeugdcultuur. Jeugdcultuur uit verschillende tijden. Hij zegt heel vaak, weet je wel, dat hebben we al gehoord. Te gek. Dat is ook een jeugdwoord uit de jaren 60, 70. Maar ook de modernere jeugdwoorden zoals bizar in een wat afgesleten betekenis. En onwijs fucking ook.
Ja, maar hij is nog altijd actief. Nog altijd een uitstekend zanger. Dankjewel, René Appel.
Taaltip.
Vaders, moeders, opa's, oma's, tantes en ooms, opgelet. Morgen organiseert het Kinderboekenmuseum de Kinderboekenparade in de Tolhuistuin in Amsterdam. Kinderen voor Kinderen openen het festival met een nieuwe hit voor Altijd Jong. Klinkt weer heel goed. Samen met kinderboekenauteur Nicky Smit, die dit lied schreef. Hele dag kunnen jong en oud genieten van vele optredens. Zo brengt Tosca Mente een knotsgekke familievoorstelling. Toont Jet Boeken hoe ze Dickie Dick tekent. En laat Studio Schaapman kinderen hun eigen muizenhuis knutselen. Nijntje en Kikker zijn van de partij, evenals Geronimo Stilton. En voor leesvragen is er de boekendokter. Het wordt morgen nog lekker weer roken. En op dit festival wordt het kinderboek zowel binnen als buiten gevierd. Dus op naar Amsterdam Noord. Tot zover deze uitzending van de Taalstraat.
KRO NCRV.
Weekdicht, 17 september 2016. Het was alsof het beeld van de wiekende vogel mijn ogen bedroog. Maar in zijn jacht op een drone dacht ik: dit is wonderschoon. Na al die jaren wachten is er eindelijk weer een nieuwe arendsoog.
NPO Radio 1.
In eerste instantie werd er gezegd dat ik schizofreen was. Daarna had ik borderline. Hij heeft mijn vader beschuldigd van seksueel misbruik van mij.
Kinderen zijn vaak de dupe van vechtscheidingen.
Dit kind ging eigenlijk als een vrolijk jongetje en is nu een compleet wrak.
Hulpverleners moeten proberen feiten te scheiden van meningen.
Zoek het echt uit. Het is eigenlijk een opdracht die bijvoorbeeld de kinderombudsman al een tijd geleden heeft meegegeven aan al die jeugdhulpinstanties.
Maar gebeurt dat ook?
Wat je niet doet is waarheidsvinding.
Argos, over de waarheid in vechtscheidingen.
En daar zien we het heel veel misgaan.
Straks van 2 tot 3.
Op NPO Radio 1, het nieuws van alle kanten.
Genieten op zijn Zweeds? Dat kan met de Volvo V60 Twin Engine. Stap in deze sterke dieselhybride en ervaar direct de comfortabele luxe, zijn uitzonderlijke prestaties en natuurlijk het smaakvolle Scandinavische design. En de Volvo V60 Twin Engine is nu bereikbaarder dan ooit. Nu tijdelijk als complete lease edition vanaf €46.995. Ga naar de Volvo dealer voor een proefrit of kijk op volvocars.nl. Volvo. Made by Sweden.
Trouw is vernieuwd. Met nog meer achtergronden en meer ruimte voor verdieping. Probeer Trouw daarom nu 2 weken gratis. Ga naar trouw.nl. Trouw. Misschien wel de beste krant van Nederland.
U leest al een Volvo V60 Twin Engine vanaf €699 per maand. En alleen wanneer u hem dit jaar nog rijdt, geniet u nog 5 jaar lang van 15% bijtelling.
Mozzarella met pesto en tomaat. Een blauwe spijkerbroek met een wit t-shirt. Het leven is te kort voor altijd dezelfde combinaties. Probeer eens iets anders. Chocola met pepers, een maatpak met sneakers of de Mazda CX-5. Die is krachtig en zuinig, zonder concessies. Mazda, anders door jezelf te zijn.